onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen.
Zetten wij ons samen zijn voort om met elkaar te zingen uit Psalm 123 en daarvan het eerste vers. Ik hef tot u die in den hemel zit mijn ogen op en bid, gelijk een knecht ziet op de hand zijn zeren om nooddruf te begieren. En het oog der maagd is op haar vrouw geslagen om hulp of gunst te vragen. Zo slaan wij het oog op onze Heere tot hij ook ons genadig zij. We noemen u Psalm 123 vers 1. Schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in het boek der psalmen en daarvan de 50ste psalm. Allereerst doen we belijdenis van de 12 artikelen van ons ongetwijfeld christelijk geloof, waarna we zingen uit Psalm 145 vers 6. De Heere is recht in al zijn weg en werk, zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht, hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Dat ongeveinsd in midden der ellende zich naar Gods troon met zijn gebeen blijft wenden. Hij geeft de wens van alle die hem vrezen. Hun bede heeft hij nimmer afgewezen. benoemde u Psalm 145, vers 6, na de 12 artikelen. En in ieder spreken in zijn eigen hart al dus: ik geloof in God en Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, den Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, en wederopstanding des vleesjes, en een eeuwig leven. Amen. Psalm 50, een psalm van Asaf. De God der goden, de Here spreekt en roept de aarde, van de opgang der zon tot haar ondergang. Uit Sion, de volkomenheid der schoonheid, verschijnt God blinkende. Onze God zal komen en zal niet zwijgen. Een vuur voor zijn aangezicht zal verteren en rondom hem zal zeer veel storm zijn. Hij zal roepen tot de hemel van boven en tot de aarde, om zijn volk te richten. Verzamelt mij mijn gunstgenoten, die mij verbond maken met offeranden. De hemelen verkondigen zijn gerechtigheid, want God zelf is rechter. Hoort mijn volk, ik zal spreken. Israël, ik zal onder u betuigen. Ik, God, ben uw God. Om uw offeranden zal ik u niet straffen, want uw brandofferen zijn steeds voor mij. Ik zal uit uw huis geen var nemen, noch bokken uit uw kooien. Want alle gedierte des wouds is mijn, en de beesten op 1000 bergen. Ik ken al het gevogelte der bergen, en het wild des velds is bij mij. Zo mij hongerde, ik zou het u niet zeggen, want mijne is de wereld en hare volheid. Zou ik stierenvlees eten of bokkenbloed drinken, of het gode dank en betaal er allerhoogste uw gelofte. En roep mij aan in de dag der benauwdheid, ik zal er u uithelpen en gij zult mij eren. Maar tot de goddeloze zegt God: wat hebt gij mijn inzettingen te vertellen? En neem mijn verbond in uw mond, terwijl gij de kastijding haat en mijn woorden achter u heen werpt. Indien gij een dief ziet, zo loopt gij met hem, en uw deel is met de overspelers. Uw mond slaat gij in het kwade en uw tong koppelt bedrog. Gij zit, gij spreekt tegen uw broeder, tegen de zoon uw moeder geeft hij lasteringen uit. Deze dingen doet gij en ik zwijg. Gij meent dat ik een eenemale ben gelijk gij. Ik zal u straffen en het zal ordentelijk voor uw ogen stellen. Versta dit toch, gij Godvergetende, want opdat ik u niet verscheuren en niemand redde. Wie dank offert, die zal mij eren, en wie zijn weg wel aanstelt, die zal ik Gods heil doen zien. Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor de prediking kunt u, gemeente, vinden in Psalm 50, vers 15. Psalm 50, vers 15. Deze woorden: en roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal er u uithelpen en gij zult mij eren. Hierop en ook op andere uitspraken van Gods woord is gegrond zondag 1 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 1 en dan vanavond vraag en antwoord 2. De vraag is: hoeveel stukken zijn u nodig te weten opdat gij in deze troost zaliglijk leven en sterven moogt? Antwoord: 3 stukken. Ten eerste hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten andere hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost worden. En ten derde hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Vragen wij eerst den Heere om zijn onmisbare zegen. Nergens is enige troost te vinden op deze wereld, Heere. Mochten wij verwonderd zijn dat wij vergaderd zijn rondom uw woord. Want zal er één toch troost hebben gevonden, dan is dat van u de ware troost. Daar is ook veel dat ervoor door moet gaan. Maar de werkelijke troost, blijdschap, vreugde, vrede, uitzicht is alleen bij u. En nu zijn er in ons midden en bij de luisteraars thuis die daar weet van hebben in meerdere of mindere mate. En dan bidden wij u dat dat leven des geloofs mag vermeerderd worden, mag verdiept worden, dat het veel vrucht mag brengen, want dat is tot eer van u nodig is om aan de grond terecht te komen, want alleen in de verootmoediging kunnen wij u ontmoeten. En die ware verootmoediging kunnen wij ook niet zelf maken. O, wat leert de kerk dat het een eenzijdig werk is van A tot Z, van begin tot eind, en u zegt het ook zo duidelijk in uw woord: ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. En nu bidden wij u, geef dat uw kinderen mogen meeeten vanavond, want dan zullen zij met de buit naar huis gaan. Wilt u dan hier kennelijk aanwezig zijn en hongerigen met goederen vervullen? Het zou een wonder zijn als die er in ons midden mogen zijn, of thuis bij de kerktelefoon. En wilt u geven dat in u geëindigd mag worden, en dat zal zeker gebeuren als u wat geeft, want dan krijgt u dat ook van ons terug. En daarin kunt u zich verheerlijken, omdat het uw werk is, maar iets van ons of uit ons. Daarin kunt gij nooit enig genoegen scheppen, Heere. Wat daalt het dan ook laag af? En wilt u geven die het leven des geloofs niet kennen, ouderen, jongeren, de kinderen, wilt u dat dan werken? Geef dat er vrucht op de prediking mag zijn tot bekering, tot geloof, dat nog zondaren getrokken worden. Wij denken aan alle noden die er zijn, als daar zijn weduwen en weduwnaren en wezen, allen die tobben met hun gezondheid, allen die zorg hebben om hun ouders of om hun kinderen of familie. En dan kunnen er zorgen zijn die wij van elkaar misschien helemaal niet weten, en dat ook niet in het kerkblad staat, maar dat toch wel heel zwaar wellicht kan drukken. Want u weet wat er allemaal in het verborgene wordt afgeworsteld. En wij bidden u dat uw kinderen uw troost mogen ervaren. Wij denken aan alcoholisten, drugsverslaafden, aan hen die van de kerk dreigen te vervreemden. Wilt u hen nog in het hart grijpen? Wees met kinderen wier ouders zijn gescheiden, zoveel kinderleed. Wees met het leed in de derde wereld. Gedenk de uitbreiding van het evangelie in alle facetten, onder Israël, onder moderne heidenen, en onder de heidenen, ook in België, ook in Spanje. Gedenk broeder Aleman, die daar het werk begonnen is, maar waar toch ook zoveel is waar hij moed voor nodig heeft, omdat het begin toch ook moeilijk is. Gedenk hem en zijn gezin. En ook evangelist Munoz, wij willen aan u opdragen, de Theologische Hogeschool, het onderwijs in alle facetten, allen uit ons midden die daar les geven en ook die les krijgen. Wij bidden, wilt u geven dat dat onderwijs ook nog mag dienen tot bekering, tot uitbreiding van uw rijk. Wij mogen de overheid aan u opdragen. O, wat is alles ver weg, Nederland, waar u zulke grote bemoeienissen in het verleden mee gehouden hebt, en waar nu alles zo vervalt, en waar zoveel vijandschap openbaar komt, en verwereldlijking en verloedering, zedeloosheid als gevolg van geesteloosheid. O, dat er nog mag zijn de terugkeer tot uw geboden. Wij merken in alles ook dat we leven in de eindtijd, en dat we toch ook daarop zullen letten. En dat we sterven aan de wereld en Christus mogen leven. Want immers hij ziet uit naar die dag. En hoe is het met de bruid? O, wij bidden dat er mag zijn een levendig volk dat goed gesteld mag zijn, dat de zonde mag doden door uw goddelijke liefde die u steeds in hun hart uitstort, en dat de blijdschap des geloofs er veel mag zijn, ook tot jaloersmaking van de anderen. Wij mogen alles aan u opdragen, de huisbezoeken, het catechetisch onderwijs, het verenigingswerk, het werk van de zondagsschool en van de zangvereniging. Het is allemaal werk dat achter de schermen gebeurt, maar toch niet onbelangrijk, want in dit alles wilt u toch ook nog uw zegen verbinden, en wij bidden u daarom. Wij vragen, gedenk onze koningin, er wordt veel van haar gevraagd. Och, dat ze diep afhankelijk mocht zijn en u mocht vrezen. Wees met allen om haar heen. Zo willen wij hulporganisaties aan u opdragen, waar ook ter wereld. Wij bidden, wilt u Satans werk verstoren, want hij gaat over heel de wereld en hij slaat niets over en hij is de grote tegenstander van de Christus. En naarmate hij weinig tijd meer heeft, zal hij al actiever worden. Hij kan komen als een engel des lichts. En als het mogelijk was, zou hij de uitverkorenen nog verleiden. Maar dat gebeurt nooit, Heere. Daar staat u zelf voor in. Maar wel is het zaak dat uw kinderen veel geoefend worden in de verborgenheden des geloofs. En onderscheidende kennis mogen hebben. Want dat is nodig om het kwade en het snode van elkaar te kunnen onderscheiden. Wilt u uw dienstknecht ook geven uw zegen, ambtelijk en persoonlijk en overal waar uw dienstknechten zich hebben opgemaakt of nog zullen opmaken. Doe genadig verzoening over al onze zonden. Om Christus wil. Amen. Wij delen uw gemeente mede. Volgende week zondag is er 's morgens om 10:00 leesdienst. En 's avonds om 6:30 niet dominee Van Vuren, maar dominee Van der Ham te Zuidland. De tweede collecte is dan bestemd voor algemene kosten kerk. Dit alles zo de Heer wil en wij leven. U krijgt nu gelegenheid uw gaven uit te reiken. De eerste collecte is bestemd voor de eredienst en de tweede rondgang voor de diaconie. De Heere zegene u, maar ook uw gaven, dat zij zo intussen zingen wij Psalm 130, vers 1 en 2. Psalm 130, vers 1 en 2. Na de prediking zingen wij Psalm 138, vers 3. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van zeren wegen. De vorige week, die rijkdom, wat is uw enige troost? En wij hebben gezien, daar zijn maar weinig mensen die dat mogen zeggen. Maar de bekommerde kerk is altijd veel groter geweest. En ook vandaag. En wij moeten staan naar die zekerheid. En ben ik een echt bekommerd mens, dan is dat ook zo. Maar de bekommerde heeft die nooit zekerheid, zeker in de stand van het leven. En wanneer heeft de bekommerde kerk zekerheid? Als hij geloof beoefent. Als hij geloof beoefent. U ziet hoe belangrijk het geloof is. Hoe belangrijk geloofsvermeerdering is. En nu komt vanzelf de vraag boven, nadat we gehoord hebben, wat is uw enige troost, dat je zegt, wat is dat toch een gelukkig volk, die dat nu werkelijk mogen kennen. Dan komt de vraag boven, hoe kom je daar nu aan? Wat is er nu eigenlijk voor nodig om dat te kennen? En dat is die vraag, hoeveel stukken, dat wil zeggen hoeveel delen, hoeveel elementen zijn u nodig te weten. En dan moet u wel bedenken, als hier staat nodig te weten, dan is dat natuurlijk een weten des geloofs. Om iets te noemen, wat lezen we in Lucas 12, vers 47? Dan gaat het ook over weten. Dan zegt de Heer Jezus dat degenen die de weg geweten hebben en niet bewandeld, die zullen met vele slagen geslagen worden. Dus ik mag u allemaal daarbij betrekken, dat wij ook de luisteraars thuis de weg der zaligheid weten. Maar daarom bewandelen wij die weg nog niet. En kijk, dan wordt hier dus bedoeld, en dat is ook in Gods woord, sprake van een weten des geloofs. Om iets te noemen, 2 Korinthe 5 vers 1. Wat zegt Paulus daar? Want wij weten, als onze aardse tabernakel wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben eeuwig in de hemelen. Dan is dat een weten in het geloof. En als Job zegt, ik weet, mijn verlosser leeft, dan is dat dus ook een weten in het geloof. En niet maar een blote, verstandelijke, intellectuele kennis. En gemeente, nu is het al van belang dat zo wij hier vanavond bij elkaar zijn, dat we de weg weten. De weg der zaligheid, verstandelijk weten. Daar moet het toch mee beginnen. Het moet eerst in het verstand en dan natuurlijk een voet lager in het hart. We moeten alles twee keer leren, de psalm die we gezongen hebben met het hoofd, maar ook met het hart. Dus het gaat hier over bevindelijke kennis. Ik kan ook zeggen hemels onderwijs, want het komt uit de hemel vandaan. Nu zijn er wel mensen die heel wat kennis hebben, maar niet in het geloof. En wat is dan het verschil? Kijk, alle kennis die ik heb buiten het geloof, dat maakt opgeblazen. Dat maakt opgeblazen. En zo kun je mensen hebben, ja, die heel wat afweten van de dogmatiek en van de Bijbel. Je bent er versteld van, maar het maakt opgeblazen. Het is geen geloofskennis. Maar als het hemelse kennis is, waar kun je dat nu aan weten? Wat dacht u? Dat vernedert de mens. Hemelse kennis vernedert een mens. Intussen moeten we opmerken, gemeente, grote onkunde in onze dagen. In de ene kerk misschien meer dan de andere, maar ook in de reformatorische gezindte. Dan weet men verstandelijk nog wel enigszins ergens wat vanaf, hoewel dat laatste bij velen ook al niet meer zo is. Maar om nu verstand te hebben van God en goddelijke zaken, geloofskennis, bevindelijke kennis, hemelse kennis. Kijk, en u voelt wel aan, daar moet het op aan. Wij gaan naar de eeuwigheid, dat is toch nodig. En wat denkt u, die onkunde, wat is daar nu het gevolg van? Weet u wat Comrie zegt? Onkunde is de baarmoeder van alle dwalingen. Nu, dat heeft hij terecht zo gezegd, dacht ik. Onkunde is de baarmoeder van alle mogelijke dwalingen. Hoeveel stukken om wel getroost te kunnen leven en sterven. En dan weten wij drie delen: ellende, verlossing, dankbaarheid. En nu weet u dat de catechismus drie zondagen over de ellende en 21 verlossing en 22, als ik het goed heb, over dankbaarheid. En nu zijn er die vinden dat wel fijn. Ze moeten niet veel van de catechismus hebben, maar over die verdeling zijn ze het wel eens. Want ze denken gelukkig maar drie zondagen over de ellende en dan verder verlossing en dankbaarheid. En dan komen ze met de catechismus aandragen van alsjeblieft niet te lang over de ellende. Het gaat om de verlossing, het gaat om de dankbaarheid. En ons leerboek is schriftuurlijk, want de Romeinenbrief, dat is ook duidelijk, die drie stukken. En dan heb je ook in de brief aan de Romeinen drie over de ellende en 4 tot 11 verlossing en 12 tot 16 dankbaarheid. Dus, ja. Maar ik heb dat wel eerder gezegd, De mens is zo diep gevallen, dan ben je met 3 zondagen, ja, is dat wel verteld, want dat is vreselijk, dat is, een mens deugt niet en 0,0. Maar de verlossing, wat er voor nodig is om een mens uit die ellende te verlossen, daar, ja, heb je je leven voor nodig, om daar iets van te leren. Ja, maar nu is het zo dat ze ook moeite hebben met de tijdsvolgorde. Ja, ellende, verlossing, dankbaarheid. En er zijn er die zeggen, dat is geen tijdsvolgorde. En ze zeggen, wat de een van voren leert, dat leert de ander van achteren. En in bepaalde gevallen kan dat in de stand der genade, dat wil ik niet ontkennen. Maar zij betrekken dan hier ook, kijk, je kunt net zo goed met de dankbaarheid beginnen en een ander met de verlossing. Het hoeft niet, zeggen ze, direct met de kennis der ellende te beginnen. En er zijn er velen die zeggen, doe toch alstublieft niet zo moeilijk. Preek toch alstublieft het evangelie dat we allemaal behouden zijn, dat Christus zijn leven gegeven heeft. Want ja, ja, zitten daar de mensen op te wachten? Zit geen mens op te wachten? We wachten wel op andere dingen, gemeente. Alles wat zonde is en gruwelijkheid en ongerechtigheid en wereld en van onszelf, daar wachten we op. Maar niet op het evangelie. Dat wil zeggen, er zijn wel mensen die denken dat ze het evangelie nodig hebben, maar dan is het allemaal louter verstandelijke kennis. En wat wil men? Wel, men wil een rustig leventje en dan, nou ja, dan wil men nog verder ook, ja, als een polis voor de hemel, straks dan komt het allemaal goed. Want daar is toch het evangelie. Maar zo is het niet. En dan zegt Ursinus, u bent geen bekwame hoorder als u niet inleeft uw ellende en verlorenheid. Ja, dat zegt de opsteller. Dan bent u geen bekwame hoorder als u dat niet kent. En ik moet nog meer gaan separeren, gemeente. Want immers, er zijn er velen die wel spreken over ellende en over zonde en schuld. Oh, die zijn er genoeg. Die zijn er genoeg. Maar is het waar? Want immers, Kain heeft ook gezegd, ik heb gezondigd. En Esau en Achan en Agab en Saul, die hebben allemaal gezegd, ik heb gezondigd. En Saul, die heeft zich ook nog vernederd. Maar ze hebben geen vergeving ontvangen. Al deze mensen, ja, het is eigenlijk, je kunt het niet zonder ontroering, gemeente, zeggen, zijn toch verloren gegaan. Ondanks die belijdenis van zonde en schuld. Ja, men is tegenwoordig ook zo gauw zondaar en schuldenaar. Maar alweer is dat nu een weten buiten het geloof om. En zie, als nu er is die geloofskennis, de levendmaking, dat een mens te doen krijgt met zijn zonde en schuld. Kijk, dan wordt een mens troosteloos en ongelukkig. Misschien zijn er in ons midden die dat irriteert. Dat u op het ogenblik een afweerhouding krijgt en dat u zich ergert, dan moet u mij niet lelijk op aankijken. Want dat is het woord. Dan ergert u zich aan het woord van God. Want velen vinden deze weg te eng en te benauwd. Nu, dan hebt u dat in ieder geval goed. Want dat zegt het woord ook. Eng is de poort die tot het leven leidt. En nauw is de weg die tot het leven leidt. Dus wat merkt u nu? De vijandschap tegen het woord van God. De vijandschap om vernederd te worden. Om, ja, uitgekleed te worden. En wat gaat u nu doen? Dan kunt u zeggen, ja, kritiek maken. Dat kan altijd, dat mag opbouwen, de kritiek. Natuurlijk. Maar kijk, als dat nu is de ergernis van het evangelie. Oh, dan kan ik u zeggen dat zelfs bij Gods kind. Komt die vijandschap iedere keer nog weer naar boven. Ja, we zijn zulke vijanden van vrije genade, van vernedering en van verootmoediging. Want een mens die wil niets loslaten, hij wil niet innerlijk met de wereld breken en met de afgoden en met de zonde. Hij wil zonder kleerscheuren en zoveel mogelijk genot en plezier en pluk het leven en het leven afromen en dan aan het eind dan, ja, naar de hemel. Maar de hemel zou u het niet kunnen uithouden als u niet met God geleefd hebt hier op aarde. Dan komt u er niet. U zou het er ook niet kunnen uithouden. Kijk, het is als met een zieke. Als u een ernstige kwaal hebt, dan loopt u alle doktoren af. En als u hoort, ik heb een neef daar en daar, die heeft hetzelfde als u, dan zegt u, en hoe is het met die neef gegaan? Is die weer opgeknapt en kan die alles weer doen? Dan hebt u er belang bij als iemand zegt, daar of daar is een bekwame dokter en die heeft iemand met diezelfde kwaal als u genezen. Dan hebt u daar een oor voor, dan hebt u daar belangstelling voor, omdat u ziek bent. Maar die gezond zijn, nu, die hebben de medicijnmeester niet van nodig. Drie stukken ten eerste, hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ja, het gaat er dus niet alleen om mijn kennis van zonde en ellende, maar ook hoe groot moet die kennis zijn. Voor één ding oppassen. Er zijn mensen die zeggen, ja, dominee, zou mijn ellendekennis wel groot genoeg zijn, wel diep genoeg zijn? Dan is dat niet de eerste vraag, want dan zou u daar een grond in zoeken. Als dan een bepaald pijl bereikt is van zondekennis, dan zou dat de grond zijn. Kijk, die vraag die is niet goed. In de eerste plaats gaat het erom dat ik mijn zonde en ellende ken. Maar dan gaat het nog verder hoor, maar dat eerst. Dat ik mijn zonde en ellende ken. Maar, dan gaat het, dat is de droefheid naar God over de zonde. Begrijpt u? Dat is dat u een ellendige bent. Laat ik een Bijbels voorbeeld nemen, Rut. Toen zij die keus deed, had zij toen kennis der ellende? Jazeker. Daar was bij haar droefheid naar God over de zonde. vanuit de uitgestorte liefde Gods in haar hart. En wat groot ze kon Moab achterlaten. En ze kon zomaar met haar schoonmoeder meegaan. En menselijk gezien geen toekomst, maar ze kon de Heere niet kwijt. Ze zegt, daar heb ik Moab wel voor over. Kijk eens wat een geloof in de stand van het leven. Ze had nog weinig kennis. Maar die kennis die ze had, dat was waar. Dat was geloofskennis. Geloof, hoop en liefde. De drie gezellinnen. En dat mocht zij beoefenen. Maar hoe groot het huwelijk met Boas, en dat kunnen we vergelijken met een bewuste inlijving in Christus, een bewuste rechtvaardigmaking, daar ging een hele tijd aan vooraf, een hele tijd lag daartussen. En kijk, hoe kom ik nu zo ver dat ik zondag 1 kan nazeggen en dat ik weten mag van die enige troost voor rekening naar zielenlichaam van Christus. Daartoe is nodig niet alleen dat ik weet mijn ellende, maar dat ik ook weet hoe groot mijn ellende is. Dat gaat eraan vooraf. En wat wordt hier bedoeld? Niet, gemeente, dat wij onze zonde kennen zoals God dat weet. Want dat zou niemand overleven. Niemand. Want wij kunnen volkomen ons kennen in onze diepe verlorenheid. Ja, dat kan een mens niet overleven. Dat heeft er één gedaan, Christus. En die heeft het met eerbied gezegd overleefd en schenkt gerechtigheid nu weg, rekent hij toe. Maar nu nog is er geen antwoord op de vraag van hoe groot. Dat is dus niet de mate van mijn ellende, de mate van mijn zonde en schuld, maar het onpeilbare. Het onpeilbare. En hoe groot is dat? Dat kan ik heel eenvoudig zeggen. Kijk, hoe komt het dat iemand die een rut is, de keus gedaan heeft, die dus een ware bekommerde is, hoe komt het dat zo iemand dikwijls niet verder komt? Die heeft dus wel geloofsoefeningen en op dat moment is er ook zekerheid en de vrucht ervan in het leven. En oh, wat is dat al geweldig. Oh, dan is dat al groot. Daar we ook de Heere voor moeten danken, gemeente. Want altijd als de kerk iets krijgt uit de hemel, iets van God ontvangt, dan is dat om weg te smelten. En dan is de beker overvloeiende. En dat mogen we nooit wegcijferen, begrijpt u? Want alles wat de Heere gedaan heeft, dat blijft. Maar kijk, daar moeten we niet op gaan rusten. En als u nu bij uzelf denkt, nu ja, er is toch in mijn leven een en ander gebeurd. Ik kan toch wel wat vertellen. Waar? Maar als u bij uzelf niet denkt dat u voor eeuwig verloren gaat, dan komt u niet tot de omhelzing van Christus. Als u bij uzelf denkt, nou ja, kijk, er is een en ander gebeurd, dus ik word toch wel behouden, dan zal het niet gebeuren. Want een mens moet, hoe groot, die moet leren dat hij met alles nog omkomt, dat hij door de bekering heen zakt, door de keus, door de bevinding, dat hij zegt, is allemaal te kort voor de eeuwigheid, en dat die schuld open komt te liggen, en dat u zegt, als die schuld niet betaald wordt, dan is het voor eeuwig verloren. Kijk, dat is nu ontdekking, dat de Heere gaat doortrekken. En wanneer gebeurt dat? Met de wet, met de heilige eisen der wet. En die wet die komt tot ons, de 10 geboden, met zijn heilige eisen, want het is de wet van God, het is de uitdrukking van de wil van God. En die komt om betaling, en die wet die maakt u arm. Want hoe word ik arm door de wet? Dat hopen we de andere keer ook nog wel verder op in te gaan. Maar de wet, gemeente, en die eisen der wet, die kleden je helemaal uit en die ontnemen je alles. U begrijpt dat dat niet aangenaam is voor het vlees, maar het is wel nuttig en het is ook noodzakelijk. Dus vastlopen met de wet. Met de wet. En kijk, zo groot moet ik mijn ellende leren kennen, dat ik verloren ben. Dat ik zeg, ik ben een verloren mens. De wet maakt mij troosteloos en ongelukkig. Die zijn overtredingen, zegt Salomo, bedekt, zal niet voorspoedig zijn. Dus niet gaan camoufleren, niet gaan verbloemen, geen verzachtende omstandigheden. Nee. En ziet u, er komt ook zo vaak nog wat van het werkverbond bij, en Van Bruggen, die zei, ik heb gepoogd wel jarenlang om goed en vroom te leven, maar het werd mijn ziele toch te bang. Mijn werken kon niets geven. Die kwam aan het eind. Aan het eind. Die heeft eerst zelf geprobeerd om de wet te bevredigen. Maar het ging niet. En dat is gelukkig. Dat is gelukkig. En dan komt de plaats voor moede kom ik arm en naakt tot de God die zalig maakt. En wat is het groot als er een dierbare openbaring komt van Christus. Dat is nog niet de toegepaste, maar een openbaring van Christus. Die mensen, die kunnen daar dan van spreken dat ze zeggen, kijk, ik ben geen opgelost mens, maar ik heb wel eens een rijke openbaring gehad van de Christus. En wat is dat? Dan gaat u veel in hem zien. Zijn vernedering, zijn lijden, zijn sterven. En dan ziet u zijn noodzakelijkheid en gepastheid en dierbaarheid. En met de bruid uit het Hooglied zegt u, ik ben uitgegaan vanwege zijn spreken. En dat u daar wat in ziet. En dan op dat moment, ja, dan hebt u ook alles. Dan kunt u wel sterven. Kijk. Maar op dat, als dat weer weg hebt, en er komen weer verse en nieuwe zonden, als het dan zo is dat je zo door een stroom van ongerechtigheden in beslag wordt genomen, als het dan zo is dat je weer zo wegzakt naar de wereld en zo dor en dodig, kijk, dan is het net, gemeente, alsof er nog nooit wat gebeurd is. Begrijpt u mij goed, dan ga je dat niet wegcijferen, dat blijft staan, maar voor je waarneming lijkt het net alsof er nog nooit wat met me gebeurd is. Kom je weer in het armenhuis, begrijpt u? In het rechthuis moeten we komen. Wij moeten ook erop letten, gemeente, het eind van antwoord 1, hem van harte willig en bereid maakt om te dienen. Dus het is verbonden aan het leven der heiligmaking. En kijk het daar. Ach, mens loopt er mee vast, maar het is wel zijn begeerte. En nu begrijpt u, gemeente, wat zou dat toch groot zijn. Als een mens zo van alle werken der wet wordt afgesneden en afgestoten, dat hij een verloren mens is. En de Christus geschonken wordt door de Vader. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. En dat ik niet naar de hel hoef. Ik leef in dat daar naar recht mijn plaats is. Maar hij, de rechtvaardige, voor mij de onrechtvaardige. En op een eerlijke wijze wordt de kerk zalig. Geen cent komt de Vader tekort, gemeente. Geen cent. Anders zou het ook niet kunnen. Want het moet volkomen betaling zijn. En zie, kijk, dan is daar die zekerheid dat ik met lichaam en ziel het eigendom ben van Christus. Gemeente, ach, wat zou het groot zijn als er goddelijke lessen geleerd mogen worden, hemelse onderwijzingen, en dat geleefd wordt uit een ander, uit Christus. Maar zult u zeggen, de opstellers die hadden dat beleefd, en hoe is het dan? Is het dan bij hen zo dat het altijd op de berg is? Gemeente, de zonde brengt duisternis over de ziel, ook van een bevestigd christen, en doet de blijdschap des geloofs missen na de krachtigste verzekeringen. En de heiligmaking, dan is het och mocht. Ja, want het kan bij de bevestigde kerk ver weg zijn. David zegt, ik ben bekommerd vanwege mijn zonde. Toen was de ziel gered. Kijk, dat is bekommering om de stand van het leven die zo heel ver weg kan zijn. En daarom is altijd weer nodig de bediening des geestes. En wordt een mens niet een hoog mens en een bekeerd mens, want dat is zo tegen het karakter van de genade. Maar dan ben ik een ootmoedig mens. En dan gaat een Paulus niet boven Rut staan. En Naomi was geoefend in het genadeleven, in de verborgenheden des geloofs. Dat was een godvruchtige vrouw met veel kennis, die kon ook onderwijs geven, maar ze konden zo goed met elkaar overweg met Rut. Zij kon haar verstandig leiden en daar was gemeenschap bij hen in den Heere. Want ze waren allebei levend en allebei hetzelfde doel, begrijpt u? En de verdrukkingen kunnen er veel zijn. De strijd blijft, maar aan de verdrukkingen komt een einde. En aan de strijd komt een einde. En aan het kruis komt een einde. Maar niet op aarde. Maar ik kan er nog wel iets van zeggen. Het kruis, wat voor kruis u en ik ook hebben, Het kruis is geen kruis meer als ik er recht onder gesteld ben. Dat is gauw gezegd, maar het is wel waar. Dan is het kruis geen kruis meer. En dan moeten alle dingen zelfs medewerken ten goede. En het wekt verwondering en aanbidding. Alles wat de Heere geeft, dat wekt verwondering en aanbidding. Drie stukken. Dus ellende, daar begint het mee. Maar vergeet niet dat de ware ellendekennis ook al verlossing is. Het werk der verlossing. Want als God de mens gaat verlossen, dan krijgt hij ware ellendekennis. En dat leidt niet, gemeente, tot wanhoop, maar wel tot een heilzame wanhoop. En verlossing en dankbaarheid, ze zijn er alle drie, of ze zijn er geen van alle. Dankbaarheid, zegt u, is dat er dan ook al als iemand in zijn ongeluk gezet wordt? Ja, want dan gaat hij leven bij Gods goede tierenheden. Dan zegt hij met Jeremia, het zijn Gods goede tierenheden dat wij niet vernield zijn. Dan leer je geen rechten elke dag die God nog geeft. Dan zeg je, oh, ik kan nog roepen om bekering. Anderen zijn al weggenomen, veel jonger dan ik. Kijk, dan is daar al erkenning aan de Heere en die ootmoed. En nu begrijpt u dat het een of het ander wel wat kan domineren in de stand van het leven, maar nu heeft de kerk zijn leven lang nodig om die drie stukken te leren. Die drie stukken te leren. En dat is op de school der genade. Gemeente, zijn er misschien die zeggen, het gaat wat boven mijn hoofd. O, vraag maar aan de Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Maar u hebt er toch, hoop ik, wel zoveel van begrepen. Als u onbekeerd bent, dat de catechismus de waarheid neergelegd heeft. En dat er zoveel onkunde is en zoveel verwarring, zoveel verdeeldheid. Maar kijk, als Naomi en Rut, die konden zo goed met elkaar overweg. Ja, zeggen ze tegenwoordig, een generatiekloof, een oudere en weet ik allemaal meer wat ze allemaal voor psychologische factoren aanvoeren. Nu, kijk, een jong iemand hoeft niet als een oud mens zich te gedragen. Dat is onnatuurlijk. En het vreemdelingschap op aarde maakt geen vreemde mensen. Zo bedoelen wij dat niet. Maar kijk, ze worden door één geest geleid. En ja, dan kan oud en jong met elkaar overweg. Ook de jonge Maria en de oudere Elisabeth. Maria was nog maar 16 en Elisabeth die was al over haar leeftijd. En wat konden ze toch goed met elkaar vinden. En hun harten smolten in één. Zoete banden die mij binden aan dat lieve volk van God. Drie stukken. Maar nu wil ik nog een vraag stellen. Als het nu zo is bij u dat u zegt, ach, zegt u, nee, ik ken dat niet. Ik stem het wel toe, zegt u, dat is al groot in onze dagen, dat u daarvoor valt. Maar o, wat is de Heere goed. Als de Heere het aan onze vaderen geleerd heeft, en aan Naomi en Rut, zou dat dan voor u niet kunnen? Nee, ga daar maar rustig mee naar huis. En u buigt uw knieën maar. En dan staat er, opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Ja, en Calvijn merkt erbij op, hoe komt het dat er zo weinig ontvangen wordt, omdat de mond zo weinig geopend wordt. Dan kan de Heer er ook niets in leggen. U moet dat goed verstaan, dat openen van de mond is natuurlijk ook genade, maar wat hier benadrukt wordt, de belofte van God, dat we daarmee tot hem mogen komen. Verwaarloos toch uw arme ziel niet. Wat is er toch in de wereld te vinden? Niets. En als u er wat vindt, meent gevonden te hebben, het is, ja, zo weg. Want het is een stroofuur. Begrijpt u? Alle lampen gaan straks uit. Het kan ook zijn dat u voor uzelf denkt dat alles goed is. En terwijl het toch niet zo is. Nu, dan moet u eerlijk worden. U bent er nog. En zeg, Heere, indien ik niet op de weg ben, leid mij op de weg. Is een schadelijke weg. Leid mij op de eeuwige weg. Drie stukken. Ellende, verlossing, dankbaarheid. In die weg wordt het beleefd en beoefend. Konden wij, gemeente, u er jaloers op maken? Ga straks niet weer overal in op als u dat mist. Maar zeg maar steeds, ook de week die voor ons ligt. Ach, Heere, nu is het zo droevig. Hoe kom ik ooit op die smalle weg? Hoe kom ik ooit uit de stad des verderfs? Wilt u mij daar uittrekken? Ik ben in de greep, zegt u, van het ongeloof. In de greep en in de macht van de zonde en van de wereld. Maar kijk, wat zei Christus voor zijn hemelvaart? Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Daar moet u het van hebben. En de kerk, die gaat naar huis. Pelgrims op weg naar Sion. En zij weten van de berg Horeb, van de dreiging der wet. Maar zij kennen het geheim, ook de bekommerde kerk. Maar op de berg Sions zal ontkoming zijn. Amen. Wij eindigen met dankzegging. Trouwe en eeuwige God, wat is de kerk gelukkig. Daar is de eeuwigheid voor nodig om dat uit te wonderen. Op aarde smelten zij bij ogenblik weg onder uw goedheid. Onder dat offer van uw dierbare zoon. Dat nu diepgevallen en verloren zondaren toch naar de hemel gaan. Op kosten van hem, niet meer voor eigen rekening. O, hier op aarde is en blijft het een zuchten en vluchten, ook in de heiligmaking bij de bevestigde kerk, tot die fontein des heils die gij geopend hebt in Jeruzalem voor het huis van David en voor de inwoners van deze stad. En nu dragen wij heel de gemeente aan u op, ach, allemaal een kostelijke ziel voor de eeuwigheid, dat we het toch allemaal eerlijk voor onszelf mogen zijn en tot u mogen komen en bidden om de werking van uw geest. Bij allen die dat missen en waar er iets van geleerd is, Heere, dat er mag zijn een doorbrekend geestelijk leven, opdat er gekomen mag worden op de berg Sion waar volkomen voldoening is. Heb dank voor de ondersteuning aan uw dienstknecht gegeven. Wilt u al het verkeerde wegnemen? Ga met ons als wij van hier gaan. Breng ons waar wij verwacht worden. En als wij alleen thuis komen, dat we iets uit u mogen ontvangen. Gedenk ons de komende week, ieder in het zijne en het hare. En gedenk ook de ouderling die volgende week hoopt te lezen. En de predikant die hoopt voor te gaan, wees ons ook nabij in de gemeente Culemborg en dat we te zijne tijd elkander weer hier mogen ontmoeten. Uit genade, amen. Wij zingen tenslotte Psalm 89, vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Gemeente, ontvang de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. Gaat heen in vrede naar uw woningen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede.